dames en heren, hartelijk welkom. Mijn naam is Robert Strik en vandaag gezamenlijk met food-engineer, productontwikkelaar Frank Hofman. Werkzaam bij Astra's Fiets NV Turnhout België. We nemen je mee in de fascinerende wereld van smaak en technologie, waarin we samen 75 jaar actief zijn, heb ik uitgerekend. Aan de keukentafel delen we technologische ideeën en creatieve smaaksolutions. In al onze jaren hebben wij goed geluisterd naar de wensen van onze relaties.
Als jij een product koopt waarbij het helemaal niet duidelijk is dat daar iets van dierlijke oorsprong in zit, dan moet dat daar ook niet in zitten. Als jij een biefstuk koopt, dan wil jij een biefstuk van een koe en niet van een genetisch gemodificeerde schimmel.
In mijn Taste podcast ga ik in gesprek met een tal van interessante mensen die onze passie voor smaak en technologie delen. Over knapperige kroketten en over spannende creaties van smaakmakers, maar zeker ook smaakontwikkelaars. Zeker ook over doperwten, wasmiddelen en hagelslag kan allemaal hier. Private label of aanmerken, geniet ervan. En luister vooral, want smaak kun je horen. Vandaag, zoals aangegeven, Frank. Frank, weet je nog dat mooie verhaal dat we samen gingen praten over een Jenkie-kauwgom? Bij Maple Leaf, daar werkte je met groot plezier in het mooie Amsterdam. De eerste kauwgomfabriek van Nederland. 1948 was het dat de gebroeders Hugh en Robert Marcus een prachtige kauwgomfabriek wilden maken. Ja, je wilde toch een beetje detail, Frank? Daar gaat hij. Vertel eens, hoe was dat dan vanuit die Jenkie kauwgom? Vertel nog een klein dingetje over wat anders dan over het prachtige verhaal wat we natuurlijk gaan doen met dat diervrije snoep voor iedereen. En dan ook nog betaalbaar, dat is straks ook waar jij zeker heel veel over gaat vertellen. Maar vertel eens nog in die bubblegumfabriek, hoe was dat toen?
Ja, dat klopt. En dat was ook jouw start als leverancier van voedingsmiddelen.
Nou, wij waren dat druk wezen toen met die geëncapsuleerde producten waar we long last effect wilden bereiken om kauwgom. Daar gingen we van 5-6 minuten naar misschien wel 10 minuten wilden we realiseren. Kan je dat nog herinneren, die verhalen?
Ja, kijk, de uitdaging voor de kauwgom in die tijd was, is long lasting, wat je zegt. Ja. De normale, na 2-3 keer kauwen was de smaak weg.
Ja.
En die hield je gewoon zo'n plak rubber over je mond. Ja. En die spoog je dan weer uit in een vuilnisbak en dan pakt hij weer een nieuw kauwgompje.
Ja.
Ja, de grote uitdaging was natuurlijk, hoe zorg je er nou voor dat die smaak langer in die kauwgom blijft?
Ja. Ja,
en een van de oplossingen was natuurlijk geëncapsuleerde ingrediënten.
Ja.
Geëncapsuleerde menthol, geëncapsuleerde pepermunt, aroma's.
Maar zeker ook dat ammonium, wat was dat ook alweer? Ja, dat chloride.
Ammoniumchloride.
Dat we daar waren we ook nog druk mee bezig. Nou, leuk.
Ja, kijk, nu het hebt over die ammoniumchloride. Bekend product. Die Yankee kauwgom.
Ja.
Dat was met salmiak.
Ja.
Nou, dat salmiak is natuurlijk hygroscopisch. Het trekt vocht aan.
Ja.
Dus die kauwgom die werd binnen no time zeiknat.
Ja.
Dat was niet meer te eten.
Nee.
Nou, dan had jij daar natuurlijk een oplossing voor. Je had gewoon salmiakzout met een vetlaagje eromheen.
Ja. En toen kon dat nog, hè? Dat vet eromheen.
Toen kon dat nog.
Ja.
In principe kan dat nog steeds. Maar jij was wel de eerste. En dat was gewoon wel een gamechanger in die tijd.
Ja.
Gewoon salmiakzout met een vetlaagje eromheen. Dat stopte je in de salmiak kauwgom en die bleef droog. Die werd niet nat.
Ja.
Ja, dat was eigenlijk wel het begin van de revolutie van geëncapsuleerde ingrediënten.
Ja, dat was gewoon
in de kauwgom.
Ja. Ja, leuk om daar nog even op door te gaan. Die inspiratie natuurlijk, wat je dan opgebouwd hebt van daaruit naar zeg maar meer het zuidelijk deel van Nederland. In een bekende dropfabriek eigenlijk. Hè. Iedereen kent het. Zo'n prachtig pepermuntfabriek. Iedereen kent dat ook, die naam. De Faam, alleen het pand al. Prachtig historisch. En dat inspireerde mij zeker ook als jongeling met een hoop haar nog in die tijd, met grote koffers. En dan gingen we eens praten in die tijd al over het inspirerende, innovatieve verhaal over het assortiment snoep. Dat snoep, dat is even het bruggetje voor vandaag. Wij spreken, jouw titel voor vandaag voor jezelf is dat we willen spreken over diervrije snoep voor iedereen en nog betaalbaar ook. Frank, ik geef jou nog even het woord om hier verder een discussie over op te zetten. I give you the voice.
Mijn naam is dus Frank Hofman. Ik ben voedingstechnoloog. Ik ben eigenlijk sinds mijn afstuderen altijd werkzaam geweest in deze mooie en uitdagende industrie. Nu al geruime tijd werk ik bij de firma Astra's Fiets als ontwikkelaar van snoep. Astra's Fiets is een Belgisch familiebedrijf met vestigingen in België en Nederland. Als ontwikkelaar van snoep ben je naast het vinden van de beste smaak en textuur ook bezig met fundamentele uitdagingen. En één daarvan is het diervrij maken van snoep.
Was dat dier vrijmaken, is dat dan ook zo met die hoe heet die dingen ook alweer, dat cochineal, E120. Heeft dat daar ook mee te maken, dat dier vrijmaken? Dat gebruiken we toch al 30 jaar niet meer, weet je nog wel. Wat was dat ook alweer, waar we toen al over gesproken
hebben? Cochineal, Robert ja. Mann, die platgeslagen bladluizen, die worden toch al jaren niet meer gebruikt?
Oh nee, ja, oké. Okay, ja, ja.
Die vrijmaken van snoep. Ja. Dat behoeft enige achtergronduitleg.
Ja.
Het wel of niet consumeren van vlees moet een vrijwillige keuze zijn. Waarbij het duidelijk is welke producten wel en welke producten geen dierlijke componenten bevatten.
Ja.
Het is onethisch dat consumenten die vanuit hun levens- of religieuze overtuiging geen vlees eten.
Helder, ja.
Via een omweg toch allerlei componenten van ongewenste dierlijke oorsprong opeten. Kijk Robert, als je een biefstuk koopt, dan maak je een duidelijke keuze. Dit is vlees van een koe.
Helder, ja.
Echter, winkels liggen vol met producten waarbij het helemaal niet evident is dat er dierlijke componenten worden gebruikt bij de productie. Een voorbeeld daarvan is snoep. Bekende snoep als wijngums en die kleurrijke gummibeertjes die we allemaal kennen bevatten gelatine. Soms wel tot 7% van het eindgewicht.
Ja. Is dat dan 7% daadwerkelijk ook die dosering van... En is het dan altijd rundergelatine of is het dan varkensgelatine? Of is dat afhankelijk van het product met betrekking tot de pH? Hoe zie je dat?
Nou, kan allebei zijn.
Ja.
In Nederland wordt veel varkensgelatine gebruikt. Ja. In Engeland wordt op het moment veel rundergelatine gebruikt. Ja. In principe kan allebei. Kijk, gelatine is een bindmiddel wat wordt gemaakt uit de beenderen of huiden van rund en varken. Het geeft gum stevigheid, maar ook elasticiteit.
Ja.
Het zorgt ervoor dat de gums tijdens het kouwen langzaam oplossen, zonder dat er iets aan je tanden blijft plakken. Gelatine heeft een aantal eigenschappen die niet eenvoudig zijn na te bootsen met een vervanger.
Nee, dat weet je, dat kennen we, omdat het die bijt heeft. Dat heeft de structuur van het product met die gelatine. En alle vervangers die we ook wel besproken hebben de afgelopen jaren, zou ik zeggen. Dat ging dan op en af en dan kregen we discussies. Ja, wel of niet, moet het vervangen worden? Maar ik vind het woord vervangen, gelatine, van gelatine, dat vind ik eigenlijk niet helemaal de weg. Het is eigenlijk een product. Is het nou beter of slechter? Nee, het is een andere way of living. En ik denk dat we juist in die richting moeten denken. Als we zien met producten, als je spreekt over wat er allemaal niet gebeurt in het frisdranken traject. Daar gebeurt natuurlijk ook heel veel over suikervervangen en alles traject wat daaromheen is. Maar we moeten eigenlijk een weg zien te vinden dat we zeggen van oké, we hebben dan die gelatine. Of dat nou, wat daar dan nou de discussie van is. Maar ik breng weer terug naar eigenlijk ons thema voor vandaag is dat het diervrij snoep. We willen gewoon eigenlijk in bepaalde producten. Willen we gewoon geen grondstoffen hebben van dieren. Dat kan ik me voorstellen dat mensen dat wel willen. En dat zie je nu ook gebeuren, even als tussenlijntje. Wat je nu ook ziet gebeuren is natuurlijk dat hybride, het hybride verhaal. Heb je daar nog wel eens over gedacht? Dat hebben we natuurlijk helemaal nog niet echt goed over gediscussieerd de afgelopen maanden. Maar hoe zie jij dat?
Ja, dat verhaal van hybride. Kijk, een product is vegetarisch of is het niet?
Ja.
Hey, je bent niet een beetje zwanger. Je bent zwanger of je bent het niet.
Dat klinkt product... zoals...
Dus een product wat je op de markt brengt... of het bevat geen dierlijke componenten of het bevat het wel.
Nee.
Kijk, gelatine is een elastisch bindmiddel.
Soms heb ik wel het idee dat ik een beetje zwanger ben... maar dat heeft misschien ook te maken met het hardlopen.
Ja, of die rieselwijn. Kijk, gelatine is een elastisch bindmiddel... wat langzaam smelt bij de temperatuur in je mond. Waardoor het een aangename structuur geeft aan de snoep.
Ja.
Kijk, verder is er een natuurlijke emulgator, waardoor de snoep niet aan je tanden blijft plakken tijdens het kouwen.
Ja, belangrijk issue, ja.
Gelatine is vrijwel smaakloos, is makkelijk te verwerken in een productieomgeving en relatief betaalbaar.
Ja.
In het verleden zijn er door snoepproducenten wel degelijk pogingen gedaan om gelatinevrije gums te ontwikkelen. Dat was dan met name bedoeld voor niche-markten, zoals de vegetarische of zelfs veganistische consument.
Ja.
Snoepverkopers waren meestal allesbehalve enthousiast over deze producten. Ik zie ze nog met de zuur gezichte gums met een gum zonder gelatine... één op één met elkaar vergelijken.
Ja.
Nou Frank, dit is het nog niet helemaal hoor. Daar kan ik niet meer aankomen bij mijn klanten, was de standaardreactie. De gelatinevrije snoep bleef altijd een kleine nichemarkt... die specifiek werd verkocht aan bepaalde doelgroepen. Zeker niet bedoeld voor het grote publiek.
Nou ja, dat zou je toch ook kunnen zien als je dat ziet dat de... Om het zomaar te zeggen, het extrusiesnoepgoed. We kennen dat allemaal, het is extrusie als je spreekt over producten... waarbij je over de dropvetus of de zure matjes en alles wat daarmee te maken heeft... dat is natuurlijk allemaal toch op bloemgerelateerde producten... waarbij dat eigenlijk al jaren natuurlijk het geval is. Maar dat is eigenlijk vanuit een begin al gekomen. Het was een technologisch verhaal, was dat zeker ook. En ook een smaakverhaal en ook een structuurverhaal. En hoe meer vocht je natuurlijk ook brengt in de studio. Ja, dames en heren, we hebben ze hier ook op de tafel liggen, op de keukentafel liggen in de studio. Zacht van structuur, goed van kleur, mooi van smaak. En zeker ook het lingeling-effect. Het geeft echt een hele goede bijt. En ik zou zeggen, het heeft zelfs ook een betere smaakrelease. Zijn daar ook nog wel wat discussies over waar we misschien nog wel vandaag nog wel even over kunnen praten? Van, wordt dat misschien niet beter beoordeeld? Maar dan heb je weer het woord beter, slecht of gelijk aan.
Ja, kijk, wat je zegt is natuurlijk waar. Er zijn producten op de markt, snoepproducten die van oudsher nooit gelatine hebben bevat. Of dierlijke componenten. Hè? Die matjes zijn daar bijvoorbeeld een voorbeeld van. Ja. Ook wat ik al noem, die oma-snoepjes, hè? Die pectinesnoepjes van vroeger.
Maar ja. Wel lekker.
Ja, lekker, maar die aten de mensen met een kunstgebit.
Ja.
Ja, daar zat er toen geen gelatine in.
Nee.
Maar in die productgroepen die ik net noemde, hè, die bekende kleurrijke beertjes en die wijngums, dat zijn producten waar altijd van oudsher gelatine in heeft gezeten.
Ja.
Maar er is natuurlijk nooit echt een noodzaak geweest om die gelatine te vervangen. Dat was tot een paar jaar geleden nooit echt een issue. Alleen tijden veranderen echter. Ik zal je een voorbeeld geven uit mijn eigen omgeving. Kijk, wij zijn thuis zelf geen vegetariërs. Thuis staat er altijd een snoeppot met van alles nog wat klaar voor mijn eigen kinderen. Maar ook om uit te delen aan kinderen uit de buurt die komen spelen. Ik dacht daar nooit echt over na. Totdat mijn vrouw vertelde dat een van de buurtjongetjes had gezegd dat hij die snoep niet mocht eten.
Oh ja.
Daar zaten verkeerde dingen in, had zijn moeder hem verteld.
Oh ja.
En die verkeerde dingen bleken de gelatine te zijn.
Ja, ja, zo gaat dat natuurlijk. Ja, helder.
Omdat ik het toch wel sneu vond voor mijn dochter, dat die lekker zat te smikkelen tijdens die speelafspraakjes.
Ja.
En die buurtkinderen dan alleen maar mochten toekijken.
Ja.
Besloot ik om eens een tweede snoeppot aan te schaffen. Deze was onder andere gevuld met gelatinevrije gums die zo af en toe werden geproduceerd voor specifieke klanten.
Ja.
Echt storm liep het nooit op die vegetarische gums. Mijn kinderen zelf bleven er vanaf, niet lekker, was dan de reactie. En de buurtkinderen namen er af en toe één. Maar daar bleef het bij.
Ja.
Dat kan en moet anders, dacht ik. Het probleem was echter dat de gemiddelde snoepverkoper niet verder kwam met die snoepjes één op één met elkaar te vergelijken. Om dan met zuur gezicht te roepen dat dit het nog niet helemaal was.
Nee.
Omdat gelatine niet zomaar te vervangen was, is een andere aanpak nodig. En die andere aanpak begon met het creëren van een andere mindset.
Ja.
In plaats van het ontwikkelen van een één op één vergelijkbaar vegetarisch alternatief, werd de doelstelling geherdefinieerd. Ontwikkelen van een vegetarisch alternatief wat lekker is, een goed mondgevoel geeft en bovenal ook betaalbaar blijft. Dit alternatief moest ook zonder problemen op de bestaande productielijnen geproduceerd kunnen worden.
En was dat natuurlijk ook in het kader van sustainability, was daar ook nog discussies over in die tijd dat je aan die ontwikkelingstafel zat? Want dat heeft natuurlijk ook andere consequenties over het drogen wellicht of over andere technologische aspecten. Want je kunt niet zomaar zeggen van nou, ik neem naar, hoe lang zijn jullie bezig daar, zeg maar, 30 jaar. We trekken die gelatine eruit en we doen er een ander product in. Dat heeft natuurlijk heel veel consequenties gehad. Of viel dat uiteindelijk wel mee?
Ja, uiteindelijk viel dat wel mee in de praktijk.
Ja.
Kijk, met de nieuwe doelstellingen, dat werd het nieuwe verhaal.
Ja.
Met deze doelstelling konden wij snel aan de slag en ook niet zonder resultaat.
Nee.
Kijk, eerst gingen wij op zoek naar geschikte alternatieven voor gelatine.
Ja.
Een goede kandidaat is bijvoorbeeld zetmeel.
Ja.
Met speciale zetmeel kun je leuke gums maken die ook nog eens betaalbaar blijven.
Ja.
In eerste instantie ging ik aan de slag met tapioca zetmeel.
Ja.
Dit zetmeel heeft een elastische structuur die wel een beetje op die van gelatine lijkt. Echter, dit type moest in containers de halve wereld over worden gesleurd voordat het in de snoepfabriek aankomt.
Ja.
Ook niet meer van deze tijd.
Nee, ook helder eigenlijk, hè, om daar ook goed bij stil te staan. Wat we natuurlijk ook wel zien, ook met andere grondstoffen waar we wel over praten gezamenlijk.
Klopt, maar dat is weer een andere discussie.
Ja.
Uiteindelijk zijn wij terechtgekomen op ertenzetmeel. Gewoon gemaakt van erten die om de hoek worden geteeld. Dat scheelt direct ook in je zogenaamde carbon footprint.
Ja, nou ja, die aansluiting is natuurlijk belangrijk. Kijk, en het belangrijke is natuurlijk dat je vanuit een vegetarische gum, of wil je dan spreken over?
Kijk, we hebben nu een uitgebreid assortiment van vegetarische gums gelanceerd. Welke aan al die voorwaarden voldoet. Het is gewoon lekkere snoep, die goed wegeet, geproduceerd op de bestaande productielijnen, maar die ook nog betaalbaar blijft. Geen vegan premium op onze prijzen. Kijk, die nieuwe aanpak lijkt wellicht voor de hand liggend, is het blijkbaar niet. Kijk eens naar die markt van vleesvervangers. Rijke jongens als Bill Gates en Jeff Bezos hebben miljarden gestoken in het ontwikkelen, promoten en verkopen van nep-hamburgers die niet te onderscheiden waren van echte hamburgers. Behalve dan de prijs, die lag een stuk hoger.
Ja.
Ze gingen trouwens daarbij zelfs zo ver dat die nep-hamburgers nepbloed bevatten, gemaakt door genetisch gemodificeerde schimmels. Eet u smakelijk.
Ja, nee, dat is een mythe.
dat liep ook niet echt goed af. Die markt is helemaal ingestort.
Ja.
Kijk, beter hadden ze een fractie van hun investering kunnen steken in de ontwikkeling van lekkere groenteburgers met een krokant korstje, et cetera. Die kocht ik wel eens als we in Frankrijk op vakantie waren. Mijn kinderen en ik zijn er gek op.
Ja, ja, wat zou dan het gevolg zijn als je zegt van, nou ja, prima, we gaan die richting uit zoals dan gebeurd is in het hele traject rondom de producten die we hier natuurlijk kennen. Als je spreekt over een vegetarische hamburger, of je spreekt over een hamburger, of je spreekt over een kroket in dat traject. Of daar zijn natuurlijk heel veel nieuwe mogelijkheden. Er zijn natuurlijk ook heel veel nieuwe mogelijkheden als je spreekt van, ja, we halen de dierlijke componenten eruit en we doen de jackfruit in bijvoorbeeld. Dat is een heel ander, in mijn optiek, nieuw traject waar wij vanuit, zeg maar, onze nieuwe hoedanigheid druk met doende zijn om te kijken van, nou, welke aansluiting heb je daar? Het mondgevoel, de bijt. We spraken er toen straks al even over. Interessant om dat wel te zien, hoe snel dat dan eigenlijk gegaan is. En hoe zie je eigenlijk dan ook die markt als je spreekt of oké, we krijgen dat technologisch goed onder elkaar. Niet alleen een combinatie van die kikkerij, werd er zal vast ook nog wat anders spannends bij zitten. Maar wat is de missie, om zo maar te zeggen, van jouw werkgever, wat dat er gaat? Of jullie markt en de combinatie van de supermarkt in Centraal-Europa?
Ah, kijk, stilstand is natuurlijk altijd achteruitgang. En er is altijd een mogelijkheid tot verbetering.
Ja.
En een van de nieuwe uitdagingen is het verlagen van de zogenaamde carbon footprint bij de productie van snoep.
Ja.
Dat willen we bereiken door het productieproces te vereenvoudigen.
Ja.
Minder lang drogen, minder energiegebruik.
Ja.
Dat zal ongetwijfeld weer leiden tot de bekende zure gezichten van snoepverkopers die de nieuwe vegetarische snoepjes straks één op één gaan vergelijken met de oude vegetarische snoepjes.
Ja, dat is natuurlijk nog wel een heel traject waar je het nu opeens over hebt. Hè? Want dan krijg je van, wat vindt men dan van de smaak? En de smaak zonder smaak en de textuur, geen discussie. Want dat is natuurlijk waar het over gaat. Jullie maken alleen maar lekker snoep. En dat het dan vegan is. Is dat dan een bijkomend voordeel? Of is het is vegan en het product moet gewoon lekker zijn? Hoe zie je dat? Hoe zie je eigenlijk uiteindelijk dan de positionering van deze lekkere snoepjes hier die op tafel liggen?
Ja, die worden niet primair gepositioneerd als vegan. Wordt gewoon gepromoot als lekkere snoep. Ja. Voor iedereen. En ook betaalbaar ook.
Ja, dat is eigenlijk ook waarvan ik de markt zie. Dat je niet zegt van, ja, prima, het product is vegan. Het moet gewoon vegan zijn omdat dat de markt is. Of dat de trend is. Of is het een trend? Of is het echt dat jij denkt van, ja, we doen die ontwikkeling nu. En volgend jaar hebben we product XIT. Zo zie ik dat niet tenminste.
Kijk, vegan is een trend. En die blijft. Maar specifiek vegan product, hè, dat was vroeger altijd een beetje die geitenwol sokkenmarkt. Ja. Ja. Dat is natuurlijk al lang niet meer. Kijk, wat ik ook al eerder heb gezegd. Als jij een product koopt waarbij het helemaal niet duidelijk is dat daar iets van dierlijke oorsprong in zit, dan moet dat daar ook niet in zitten.
Nee.
Dan kom ik terug op dat verhaal van die biefstuk. Als jij een biefstuk koopt, dan wil jij een biefstuk van een koe en niet van een genetisch gemodificeerde schimmel.
Ja. Maar je zou natuurlijk ook kunnen zeggen van, ja, prima, dat heeft zelfs gewoon voordelen op de handling. Als je spreekt over die footprint, is natuurlijk fantastisch als je kan zeggen, ja, kan het product veel korter drogen, waardoor je een enorme hoeveelheid energie kan besparen, om zo maar te zeggen. Wat natuurlijk ook zijn voordeel heeft. Maar het heeft natuurlijk ook nog zijn voordeel. Kijk, snoepen is verwennen. Hè? Dat is natuurlijk wel even waar het ook over gaat. Niet zozeer als je spreekt over andere producten die mogelijk met deze concepten gebruik kunnen zetten. Maar volgens nog spreken wij hier over snoepgoed. Kijk, en als je dan zegt die smaak en de structuur en het assortiment waarvan mensen zeggen van, ja, fun en top of mind, is het product dan ook nog vegan? Is dat de richting waar je dan over denkt? Kijk, en dat is eigenlijk een beetje waarvan ik zeg van, ja, prima. Vroeger had je, zeg maar, ik noem maar wat, een brand als Topdrop. Oeroud zou je het hebben. Ja, dat was een hardkauwend dropje. Maar uiteindelijk is de zachtheid en de bijt van dit soort van producten niet te vergelijken met een hard dropje, maar wel te zien van hoe gaat die markt zich verder ontwikkelen. Ja, en dat zijn allemaal spannende ontwikkelingen, dames en heren. Dat het assortiment, zeker waar we hier over spreken, het vegan product op alle vlakken. Maar het moet eigenlijk een product worden wat gewoon een product is wat er is. Zonder een lange discussie te hebben of het wel of niet een product is zonder of met gelatine. Het product is vegan en is gemaakt met de knowledge van zeker 30 jaar ervaring, Frank. Frank, hartelijk dank. Dames en heren, aan tafel zat vandaag bij mij hier in het mooie Hilversum aan en in de studio van De Audio, Frank Hofman. Frank, nogmaals hartelijk dank. En of je nou vegetariër of flexitariër bent, wel of niet dierenleed, we praten er graag over in een volgende uitzending. Want dat zal jij zeker wel een mooie nieuwe titel weten voor wat gaan we dan in de volgende uitzending samen gaan bespreken over dit soort van onderwerp. In ieder geval, voor nu, kijk op onze website www.detastepodcast.com en onze redactie komt er zeer graag bij je op terug. Nogmaals, Frank, hartelijk dank.
Graag gedaan.